Goedemorgen allemaal. Ik wil u allen hartelijk welkom heten in deze dienst, waarin broeder Harry Lakenveld voor zal gaan. Vanzelfsprekend heten we ook de gasten van harte welkom die hier vandaag bij aanwezig zijn. En daarnaast ook een heel hartelijke groet voor hen die deze bijeenkomst nu of later met ons mee gaan maken. Mijn naam is Lili Schelen. Ik ga straks samen met Harry achter in de kerk. Als er nog vragen zijn, dan kunt u die daar stellen. Het is goed om te weten dat als u het prettig vindt, als er met u of voor u persoonlijk wordt gebeden, dat dat kan in de buurt van de piano. Ze staan na afloop dus daar mensen om met u te bidden. Organist is vandaag Simon Kadijk. De collecte is voor Felix Kohol. De kinderen bijbelgroepen 1 en 2 die gaan straks naar boven voor een gezamenlijke kinderprees. En de tienergroep 2... komt vandaag bij elkaar. Ja, er staat één, maar het is toch één? En niet twee. Er is nu besloten dat het één wordt. Helemaal goed. Op zaterdag 5 juni wordt er voor de 36e keer een EO Jongerendag georganiseerd in het Gelredome Stadion in Arnhem. En dan gaan we met z'n allen met de bus naartoe. Dus als je graag mee wilt, moet je opgeven bij Floris. En dat moet je ook snel doen. Morgen is de laatste dag, want vol is vol. En als de bus vol is, dan moet je op eigen gelegenheid gaan. Ook bij Hans van der Veen trouwens. Hans van der Veen kun je opgeven en Floris Wijs. Ga ik helemaal niets van Floris, nog een keer.
Er zijn nog 20 veldkaartjes over. En mocht je die willen, dan kan je dat ook bij mij of Hans vragen. Maar die veldkaartjes die moeten morgen besteld worden. En dat kan alleen nog via ons. Dus als je dat wil, moet je heel snel zijn.
En veldkaartjes zijn dat je dan in het veld zit. Klinkt logisch. Oké. Hebben Rolf Pelleboer, die wil graag even iets vertellen over de aanstaande bijeenkomst in het kader van de Open Gemeente.
Goedemorgen. Even heel kort. Over 2 weken, dan is het eerste paasdag. Smiddags vanaf 6:00 bent u hartelijk welkom met uw gast om hier te zijn. Om samen een maaltijd te genieten. En om na te denken wat Pasen voor ons als christen betekent. Een van de dingen die we zullen laten zien is een deel van die film van Narnia. En een van de dingen die we zullen laten zien dat zijn staties. Die we een aantal jaar geleden hier ook eens gehad hebben. Maar waarvan het ons goed leek dat we dat ook met onze gasten delen. Dus ik zou zeggen kom alle. Ja, waarom niet? Kom alle. En helaas, de flyers hadden we gehoopt dat die er vandaag zouden zijn. En door allerlei gedoe, waar ik u niet mee zal vermoeien, is dat niet gelukt. Dus u kunt zich wel opgeven via de website van, even kijken, waarom Pasen, niet de website, gewoon een mailadres, @ngk.nl. En dat komt komend weekend in de contactsleutel. En dan kunt u zich opgeven. Er staat in de contactsleutel dat het is tot en met aanstaande zondag. Nou, dat is natuurlijk, dat lukt niet met, als je geen flyers hebt. Dus we hebben dat uitgesteld dat u zich kunt opgeven tot en met Goede Vrijdag. Dus 2 dagen voordat het er is, ja. We doen ons best en ik zou zeggen, kom allen. Bedankt.
En deze meneer Pelleboer, die gaat vanmiddag ook voor tijdens de dienst. We zingen nu uit onze eigen bundel, lied 187. Na Fotum en Goed zingen we Psalm 25, vers 2, 7 en 10. En dan wensen we u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn om ons te concentreren op de komende tijd, de ontmoeting met God? Het is maar goed dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Verbond gesloten en daar heeft hij een aantal woorden aan toegevoegd, levensregels. En dat kunt u allemaal in de Bijbel vinden op twee plaatsen, Exodus en Deuteronomium. Maar een poos geleden, in 1994 om precies te zijn, hebben een paar mensen uit onze gemeente dat in wat eenvoudiger woorden verteld, zodat ook de jonge jeugd, wie het ook mogen zijn, het kunnen begrijpen. En ik heb ooit eens een preek gehoord van een dominee die daar nog een iets ander accent aan gaf. En die heb ik er nou ook nog bij gedaan. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit Egypte gered heeft. Als dat dan zo is en je merkt en weet dat ik jullie heb uitgekozen, dan laat je toch niets of niemand anders jullie God zijn. Dan maak je toch geen verkeerd beeld van mij? dan noem je mijn naam toch niet bij verkeerde dingen en vloek je toch niet? Dan houd je toch de Sabbat als een aparte dag? Dan werk je niet, want je hebt vrij. Gebruik deze dag om mij, God, te ontmoeten. Als je mij in ere houdt, dan houd je toch ook je vader en moeder in ere? Dan sla je toch niemand dood? Of maak je het leven van een ander toch niet onmogelijk? Als ik jullie uitgekozen heb en van jullie houd, dan maak je het huwelijk toch niet kapot? Dan steel je toch niet? Dan vertel je toch geen leugens over anderen? Dan wil je toch niet altijd hebben wat een ander heeft? Dan ben je juist blij met wat je zelf hebt. De Heer Jezus zegt het zo. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag, de basis van alles wat er in de wet en de profeten, de Bijbel dus, staat. We zingen nu gezang 255, vers 1 en 4. En ik zie hem ook, dat Kees Lutgendorf weer eens in de kerk is na een hele lange periode. En daar zijn wij erg blij mee, Kees. We gaan nu bidden om een zegen over deze bijeenkomst. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen komen als gemeente van u. Een gemeente van u. Want over heel de wereld zullen mensen bij elkaar komen, Heere, op allerlei manieren en op veel plaatsen. Dank u wel dat dat kan. Dat u de schepping zo heeft gemaakt dat er toch altijd na 7 dagen weer een rustdag is. Uw trouw met de mensheid. En dat we niet op deze wereld zijn om alleen maar te werken, maar dat we werken om te leven op een manier zoals u dat graag van ons ziet. We bidden u of u vanmorgen bij ons wil zijn. Dus als we nadenken over de woorden uit de Bijbel, woorden die door u geïnspireerd zijn, en wil u vragen of u ons daar ook door wil bemoedigen om op een goede manier in het leven te staan. Het leven wat vaak toch heel anders is dan we graag zouden willen. We bidden u of u bij ons wil zijn in het spreken, maar ook of u onze harten wil openen, dat we inderdaad dat horen wat u ons te zeggen hebt. Wees u ook straks met de kinderen, bij de kinderprees en de tienergroep 1. Houdt u ons zo vast. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Die tekst, die kunt u wel lezen op het bord, maar die kent u de inhoud misschien nog niet van. Maar ik heb er heel lang over nagedacht en ik zag geen enkele mogelijkheid om de kinderen naar voren te roepen en hen daarmee te confronteren. Dus, dat doen we dan niet. En we zingen nu lied 1.49 en daarna mogen de kinderen naar of de prees of de tienergroep. Dan zal Chris Broersen nu de lezing doen.
Ik heb ook gezien hoe zondaars naar het graf werden gedragen. Op de heilige plaats werden ze in het graf gelegd. En ze verlieten onder eerbetoon het leven. Maar de rechtvaardigen werden vergeten in de stad. Ook dat is enkel leegte. Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. Een zondaar kan wel 100 maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik, het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan. Want hij heeft toch ontzag voor God. Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan. De schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen. Want hij heeft toch geen ontzag voor God. Maar is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen? En zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat, zeg ik, is leegte. Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht. Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij topt zich af en zoekt ernaar. Maar hij vindt hem niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.
We zullen nu zingen Psalm 73, vers 1, 4 en 6. Voor vanmorgen is Prediker 7, vers 15 tot 18. Ik denk dat het niet op het scherm komt, maar dat hindert niet. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste. Want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. We begonnen vanmorgen de dienst met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij geloven in een God die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij geloven in een God die van mensen houdt, die ons lief heeft. En die alles voor ons over heeft. Maar in de Bijbel wordt ook de Heere God rechtvaardig genoemd. Hij is een rechtvaardige rechter. Hij is door en door eerlijk. Je kunt op hem vertrouwen. Een rechtvaardig en liefhebbend God. En dan komt de prediker en die zegt: rechtvaardigheid, prima. Maar je moet het niet overdrijven. En aan de andere kant, al te onrechtvaardig is ook onzin. Dus doe het maar verstandig. Ga er maar ergens tussenin zitten. En misschien hebben sommigen van jullie bij het invullen van het belastingbiljet hetzelfde wel gedacht. Want dat moet voor 1 april. En als je het niet gedacht hebt, heb ik je nu een hint gegeven. Ik heb ook wel eens gehoord dat er een belastinginspecteur van christelijke huizen dit genoemd heeft. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet te goddeloos. Goddeloos is het woord uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Goddeloos of onrechtvaardig. Dat wil zeggen, je hoeft niet zo'n Pietje precies te zijn. Maak het niet te bont. Probeer het juiste midden te bewaren. En zo'n gedachte wordt dan toegepast op alle terreinen van het leven. In de zakenwereld, in de omgang met de waarheid, hantering van het recht, op de omgang met regels in het algemeen. Je moet een beetje schipperen. De gulden middenweg bewandelen tussen vrijheid, blijheid aan de ene kant en op alle slakken zout leggen aan de andere. Ik zal niet ontkennen dat er wel iets in te zit. Daar is wel iets voor te zeggen. Maar met onze tekst heeft dat helemaal niks te maken. De prediker heeft het hier niet over de gulden middenweg. En al helemaal niet over schipperen. Wat de prediker hier aan de orde stelt is hoe je als mens omgaat met het verschrikkelijke feit dat het zo dikwijls niet klopt in deze wereld. Het klopt niet. Het is vaak zo anders dan je denkt dat het zou moeten zijn. Kijk maar, het uitgangspunt van de hele gedachtegang is vers 15. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Wat het scherpe oog van de prediker heeft waargenomen is dit. Hij heeft iemand gezien die rechtvaardig is. Iemand die met God leefde. Vroom, kerkelijk meelevend, goed voor zijn vrouw en zijn nog kleine kinderen. Een betrouwbaar figuur op zijn werk en in zijn omgang met andere mensen. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Kortom, een fijne christen. Maar door een noodlottig ongeval zomaar uit het leven weggenomen. Weggerukt. Naar menselijk idee dus veel te vroeg gestorven. Maar de prediker heeft nog iemand gezien. Iemand die zich werkelijk niets van God en zijn gebod aantrok. Een bikkelharde ploert die zich verrijkte over andermans rug. Zijn lusten botvierde op liefst elke vrouw en het leven van zijn medemensen tot een hel maakte. Maar inmiddels is hij 80, heeft hij aan iedere vinger een gouden ring en woont in een huis als een paleis. Dat heeft de prediker ook gezien. En wij zien het soms ook. En je snapt het niet. Waarom krijgt het ene gezin met fijne, goede ouders voortdurend met ellende te maken en gaat het met een ander gezin, misschien wel met minder fijne ouders, voor de wind? Of je nu gelovig bent of niet, je zegt: dit is wrang, dit is niet eerlijk, dat is gemeen. Dat zegt iedereen. Maar als je in God gelooft, heb je er nog moeilijker mee. Dan heb je er namelijk nog een probleem bij. Want God heeft toch alles in handen? Hij regeert de wereld toch rechtvaardig en goed? Je zou er de eerste psalm bij kunnen aanhalen. Het kopje boven alle psalmen. De rechtvaardige is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Niet alzo de goddelozen. Zij zijn als kaf dat door de wind verstrooid wordt. De Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddelozen vergaat. Dat zegt Gods woord, dat staat in de Bijbel. En wat merkt de prediker op? Dat die vlieger lang niet altijd opgaat. Dat de koek hier op aarde pijnlijk verkeerd verdeeld is. Dat er een verschil is tussen de geloofstheorie en de levenspraktijk. Dat de harde werkelijkheid soms haak staat op Gods geweldige woord. Op een andere plaats in de Bijbel blijkt dat hier een geweldige verzoeking van kan uitgaan. We zongen net in Psalm 73: mijn afgunst groeide met de dag, daar ik der boze voorspoed zag, hoe moeiteloos hun leven is, zo zonder kwelling en gemis. Ik ga even op een zijspoor, een paar opmerkingen maken. De eerste is er een van verbazing en een tweede van opluchting. Eerst verbazing. Dat dat zomaar gezegd kan worden. Hier is iemand aan het woord die zegt dat het allemaal niet zo simpel is. Op zich is dat niet zo bijzonder, dat zeggen we er wel meer. Maar dat het ook in de Bijbel staat. Dat hier in de Bijbel iemand aan het woord gelaten wordt die de eindjes van geloof en werkelijkheid niet aan elkaar kan knopen. En heel eerlijk aangeeft waarom niet. Dat is verbazingwekkend. Blijkbaar is de God van de Bijbel zo sterk. Blijkbaar staat de Bijbel zo stevig in zijn schoenen dat de Bijbel dat hebben kan. De God van de Bijbel kan de hardste werkelijkheid aan. Zelfs die harde werkelijkheid die ons toehoont of uitlacht. Er klopt helemaal niks van jullie geloof. Verbazingwekkend. Maar ook opluchting. Misschien heb jij, wel eens de indruk dat geloven hetzelfde is als je kop in het zand steken. Je ogen sluiten voor de harde werkelijkheid. Op alle vragen een antwoord hebben. En als je niet op alle vragen een antwoord hebt, dan ben je twijfelaar. Maar geen echte gelovige, want echte gelovigen twijfelen niet. Misschien is dat voor iemand zelfs wel een reden waarom nog geen belijdenis van het geloof is afgelegd. Waarom iemand het gevoel heeft er toch niet helemaal bij te horen. En wat is het dan een opluchting als binnen de Bijbel zelf de soms o zo harde dingen eerlijk naar voren worden gebracht. God zelf laat dat toe. Is dat niet bevrijdend? Geloven is niet verstand op nul, blik op oneindig. Voor de vragende mens is er ruimte binnen de Bijbel. Voor de vragende mens moet daarom ook ruimte zijn binnen de kerk. De vragende mens mag niet monddood worden gemaakt. Dat was het uitstapje. We gaan terug naar de tekst. De prediker signaleert dat het niet klopt. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Dan rijst een spannende vraag. Wat doet de prediker hier nu mee? Welke kant gaat hij nu op? Wel, dat vinden we in de versen 16 en 17. Uitgaande van de harde werkelijkheid geeft hij een tweetal adviezen. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Eerst, wees niet al te rechtvaardig. Om te begrijpen wat de prediker bedoelt, is het goed om het boek Job erbij te betrekken. Het boek Job, ja. Want daarin zien we gebeuren wat de prediker hier aan de orde stelt. Een vrome man, zeer rechtvaardig, die door een aantal ontstellende rampen in een mum van tijd totaal, maar dan ook totaal kapot gaat. En dan komen er een drietal vrienden bij Job. Job schreeuwt het dan uit. Wat een onrecht, wat oneerlijk. Dat heb ik niet verdiend. Maar de vrienden zeggen dan tegen Job: Job, je moet gezondigd hebben. Je leek misschien wel vroom, maar er moet iets in je leven zijn geweest waardoor God zich nu tegen je heeft gekeerd. Lees Psalm 1 maar, Job. De rechtvaardige wordt gezegend en bloeit. De goddeloze ontvangt vloek en verdort. Wel nu. Deze redenering, dit logische redeneren, wordt hier door de prediker aan de kaak gesteld. Als hij zegt, wees niet te rechtvaardig, gedraag je niet te wijs, dan heeft hij allereerst mensen als de vrienden van Job op het oog. Zij hanteren een heel simpel denkschema. Vromen ontvangen zegen en goddelozen worden vervloekt. Dus, wordt iemand gezegend, dan is die vroom. En gaat het iemand slecht, dan is die goddeloos. En het lijkt nog bijbelgetrouw ook. Maar de prediker noemt dit te rechtvaardig. Overdreven wijs. Dat wil zeggen, je overschat jezelf. Je overschat je eigen inzicht en je misbruikt bijbelteksten als je zo redeneert. Deze wereld zit zo ingewikkeld in elkaar, die doorzien wij kleine mensen niet. Wie meent dat te kunnen, zelfs met de Bijbel in de hand, is te wijs. En het wordt hoog tijd dat zo iemand een toontje lager gaat zingen. Anders maakt hij brokken. Dat zegt de prediker ook in vers 16. Waarom zou je jezelf te gronden richten? In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, tot verbijstering brengen. Wie meent met zijn klein menselijke verstand deze ingewikkelde wereld wel door te hebben, wie van geloof algebra een rekensom maakt, die draait op een gegeven ogenblik zelf dol. Of hij maakt anderen dol. Dat zie je wel eens. Je ziet het om te beginnen bij Job. Dat denkschema van zijn vrienden. Je moet gezondigd hebben, Job. Dat sloeg hem met verbijstering. Ze praten hem al dieper en dieper de put in. Maar het kan ook op andere manieren werken. Zo heb je soms christenen die het volgende denkschema hanteren. Er staat in Jacobus 5 dat er met iemand die ziek is gebeden moet worden. En dat het gelovig gebed de geleider gezond zal maken. Welke conclusie trekken ze hieruit? Dat als er met een zieke gebeden is en hij of zij geneest, niet dat de bewuste persoon dan niet genoeg geloof heeft gehad. Zo slaan ze anderen met verbijstering of zichzelf. Zo weet ik van iemand die rotsvast in een gebedsgenezing geloofde en zijn vrouw stierf omdat zij het als een teken van ongeloof beschouwde als ze naar de dokter zou gaan. Dat is dus de prediker zijn eerste advies. De wereld zit zo ingewikkeld in elkaar. Verbeeld je niet dat je het allemaal doorziet en kan begrijpen. Want dan maak je brokken. Met zijn tweede advies van vers 17 kijkt hij een andere kant op. Want op die complexe, harde werkelijkheid kunnen we ook heel anders reageren. Je kunt er te wijs op reageren, maar ook te dwaas. Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Waar denkt prediker aan? Er zijn mensen die bij het zien van deze wereld ook elk geloof in God opgeven en zonder God gaan leven. Ik geloof niet in een God die Auschwitz toelaat, zeggen ze. Ik geloof niet in een God die kanker en aids ruim baan geeft. Ik geloof niet in een God die het zo hard laat regenen dat duizenden mensen sterven en dat miljoenen dakloos raken. Ik geloof niet in een God die Sahellanden tot een hel laat worden. Ik geloof niet. Met het oog op mensen die zo redeneren, heeft de prediker dit advies. Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? En ook mensen die als volgt redeneren, of je goed leeft of slecht, ach, het maakt allemaal niks uit. Goede mensen gaan naar de knoppen, slechte mensen gaan naar de knoppen. Kortom, er is op aarde geen gerechtigheid, er is niemand die recht spreekt, zelfs geen God. Dus laat een ieder maar doen waar hij zin in heeft. Leef maar je leven en maak er wat van. Dat blijkt uit hoofdstuk 8, vers 11. En nou nog één verder, ja. Daar staat namelijk, omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. Een zondaar kan wel 100 maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Zo kunnen mensen ook reageren. En er zijn mensen die zo reageren, vroeger en nu. En dat is wat de prediker dwaas noemt en zelfs goddeloos. Waarom? Ook wie uit de wirwar die de werkelijkheid is, uit die onontwarbare kluwen van recht en onrecht, schuld, onschuld, dood, leven, opmaakt dat er geen God is en geen recht, die plaatst zich met zijn klein menselijke verstand boven de ingewikkelde werkelijkheid. Die is net zo hoogmoedig als iemand die meent het allemaal wel te begrijpen. Zo ingewikkeld zit alles in elkaar en zo klein zijn wij mensen dat je uit een oneerlijke gang van zaken ook niet de conclusie mag trekken dat er geen God is. Want die is er wel, zegt prediker. En hij straft de goddeloze uiteindelijk wel degelijk, zegt hij. Let maar op de waarschuwing die de prediker toevoegt. Waarom zou je sterven voor je tijd? Twee dwaalwegen wijst de prediker dus af, omdat ze allebei even hoogmoedig zijn. Die van de wijsneuzerigheid en die van ongeloof en godloosheid. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Want het is één ding om te zeggen hoe het niet moet, maar een heel ander ding om te zeggen hoe het wel moet. Hoe moeten we dan wel omgaan met die complexiteit en ondoorzichtigheid van het bestaan? Dit brengt ons bij het laatste vers, vers 18. Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste. Want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. Om te beginnen vat de prediker samen, probeer niet alles te doorgronden. En zet je geloof in de rechter van hemel en aarde niet overboord. Maar vrees God en je zult ontkomen, zowel aan verbijstering als aan het oordeel van God. Dat zegt vers 18, ziende op hoe krom het is in de wereld en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Vrees God, heb ontzag voor God. Heb ontzag voor God. Dat is niet wees bang voor God. Nee, ontzag voor God is eerbied voor God hebben. Schroom voor God hebben. Eerbiedige liefde, heilige schroom. Het is het besef dat God God is en de mens mens. En God? God is zoveel groter dan jij bent. God is in de hemel en jij bent op de aarde. Ontzag voor God. Dat wil in deze wereld onder andere zeggen, ga hem niet narekenen. Wees niet te wijs. Ga ook niet zonder hem rekenen. Reken niet met hem af. Wees geen dwaas. Maar houd wel rekening met hem in alles. Ontzag voor God. Daar zit ook iets in van vertrouwen. Kinderlijk vertrouwen zelfs. Ook waar wij hem niet kunnen narekenen en wij er niets van begrijpen, toch geloven dat dit in zijn handen veilig is. En dat hij de wereld bestuurt. Vertrouwen in degene die alles tot aanzijn heeft geroepen. God. Niet het noodlot regeert. God. Nee, niet zomaar een God, de Vader van Jezus Christus. Graag wijs ik in dit verband op enkele zinnen van Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs. Wij verkondigen een gekruisigde Christus, zegt hij daar. Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor de Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Want wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Dat is wijsheid. Weet hebben van God. Weet dat God je vader is. De vader van Jezus Christus. Jezus Christus. God heeft hem aan ons gegeven. Niet als een oplossing voor alle raadsels van ons leven. Want die blijven tot het eind van de tijd. Maar hij heeft hem aan ons gegeven als verlosser van onze zonden. Als verlosser van alle nood. Ontzag voor God. Broeders en zusters, jongens en meisjes. En dan zijn we zomaar gekomen bij de diepste bron die de wijsheid in het Oude Testament aanboort. De diepste wijsheid van de mens is het te weten dat God God is en de mens mens. Nu, in een onzekere, ondoorzichtige, onredelijke, onrechtvaardige wereld is dat het geloof waaraan wij houvast mogen hebben, elke dag. Amen. Het is wat anders dan op het bord staat. We zingen nu Psalm 73, vers 9 en 10. En u zult zien dat dat andere taal is dan de eerste verse van Psalm 73. En dat komt dat dat andere voor de preek was en dit erna. En Chris Broersen zal daarin voorgaan.
Ik wil u twee namen noemen. Die van Hilly Hamming. Zij is de afgelopen week aan haar knie geopereerd en die operatie is goed verlopen. Naar het zich laat aanzien mag zij deze week naar huis. En dan breekt er een periode aan waarin zij flink zal moeten oefenen thuis. En dat is spannend voor haar en ook voor Ite. We willen met hen danken en bidden. Ik noem de naam van Hanneke Postma. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Haar ziekte speelt opnieuw op. En op dit moment is nog onduidelijk hoe er precies verder gegaan zal worden. Wat er gedaan kan worden. En u kunt zich voorstellen, die onzekerheid. Daarin willen we Hanneke en ook de artsen bij onze hemelse vader brengen. Dat zijn twee namen, maar u weet dat wij meer zieken in ons midden hebben. Ook hen willen we bij onze Heer brengen. Bij onze voorbeden willen we ook stilstaan bij datgene wat ons via de media bereikt heeft over de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. En daarbij denken we aan slachtoffers en daders. En ook aan het feit dat deze schandalen niet tot kerk, plaats en tijd gebonden zijn. Zullen wij bidden? Heren, wij leven in een wereld, een gebroken wereld, en daar worden wij dagelijks mee geconfronteerd. We horen van oorlog, van geweld, van ziekte, hongersnood, diefstal, ontucht, onrecht. En dat niet alleen ver weg, Heer, maar ook dichtbij. O Vader, ontferm u over ons, over uw schepping. Dat bidden we in het bijzonder voor de slachtoffers en daders van de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. En we realiseren ons dat dit soort schandalen niet beperkt blijven tot die kerk. We realiseren ons, Heer, dat dit voorkomt in onze maatschappij. En dat maakt dat het zo dichtbij komt. Ook onder ons zullen mensen zijn die hierdoor geraakt worden, voor wie het heel dichtbij komt. We kunnen ons zo voorstellen dat er naast opluchting ook sprake kan zijn van verbittering en verwijdering van de medemens, van de kerk, van u. We vragen u, Heer, of u zich wilt ontfermen over deze situatie en of er sprake mag zijn van vergeving en verzoening naast eerlijkheid en gerechtigheid. En vooral bidden we om wijsheid om in dat spanningsveld uw weg te volgen. Heer, dat spanningsveld, dat hebben we ook ervaren toen we net het gedeelte uit Prediker lazen. Heer, wilt u ons helpen om uw weg te gaan. Geef en leer ons, Heer, om ontzag te hebben voor u en van daaruit te leven. We danken u voor de geslaagde knieoperatie van Hilly Hamming en vragen of u bij haar en bij Ite wil zijn. En we bidden u dat zij kracht mag krijgen, doorzettingsvermogen en uitzicht op herstel. Dat laatste vragen en bidden wij u ook voor Hanneke Postma. Heer, er is nog zo onduidelijk hoe er verder moet worden gegaan en wat de mogelijkheden zijn. En in die onzekerheid keren we ons tot u en willen u vragen of u artsen inzicht en duidelijkheid wil geven. En of u Hanneke wil geven wat zij nodig heeft. U kent haar, Heer. Wilt u heel dicht bij haar zijn? Heer, ontferm u over ons allemaal. U kent onze noden. U weet dat er meer zieken zijn dan Hilly en Hanneke. U weet wat zij nodig hebben. En we willen u vragen of u wilt voorzien. Wilt u alsjeblieft bij hen zijn en goed voor hen zorgen. Heer, in de opmaat naar Pasen willen wij u ook of u de voorbereidingen voor de paasdienst wilt zegenen. Iedereen die daarbij betrokken is,
willen we ook aan u opdragen. Dat vragen wij, Heer, uit genade. Amen.
We zullen nu collecteren voor Felix Kohol. U hebt aan de activiteiten van Jaap en Hans wel gezien dat er iets gaat gebeuren. Inderdaad, de kinderen komen terug van boven en zij gaan een lied voor ons ten gehore brengen. Onder aanvuring van Anja, denk ik.
Zijn we weer. We hebben hard geoefend. En wij zingen een lied over instrumenten. Met de kinderen hadden we een heel mooi gesprek. Eigenlijk zijn jullie allemaal een instrument. Hè, zei dus Anja. Echt? Wij een instrument? Ja, het is niet zo van kom even bij me staan. Dan ga ik eens even lekker op je tokkelen. Dat is het nou niet. Maar de Heere God heeft ons allemaal nodig. En net als met mensen, je hebt verschillende mensen. Iedereen heeft zijn eigen klank, eigen geluid. Alle kinderen ook. Maar God heeft ons nodig in zijn orkest. Met onze eigen klank. We hebben verschillende instrumenten en het lied gaat daar ook over. Het refrein wordt straks getoond op de schermen. U wordt uitgenodigd om mee te doen. Daar gaan we. Succes jongens. Ik ben wel een instrument. Een instrument voor God.
Hartelijk dank. We zingen tot slot gezang 326, vers 1, 3 en 4. We gaan allemaal naar huis. En u hebt gehoord dat u allemaal een instrument bent. Dus ik ga ervan uit dat u dat deze week ook laat horen. En God gaat met u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. De preek was van dominee Mudde uit Haarlem.